En nou is op 3.
Andrew Makkinga. NTR. Dit is NPO Radio 2.
Sly and his Family Stone hoorde je, Everyday People. Ik heb een gast in de studio. En niet tenminste, ik heb theater, muziek en filmmaker Leo Giesen. Ook bekend als onder de naam Mondo Leone. Zeg ik dat goed trouwens?
Ja, dat zeg je uitstekend.
Zeg ik mooi, hè? Ja. Nou, jij bent het hele uur hier te gast. Dat vind ik leuk. Je gaat morgen ook in het kader van Theater naar de Dam in het Huis Utrecht een heel mooi verhaal vertellen. Het lot van Lotte Rijnman. Dat klinkt natuurlijk al heel erg spannend.
Ja.
Maar dan moet ik je toch gaan vragen. Kan je me een beetje vertellen wat dat voor verhaal is?
Nou, het lot van Lotte Rijnman slaat op een man. Die heette Lotte Rijnman. Arnold of Aaron Lotte Rijnman. En dat is eigenlijk een vergeten man, zou je kunnen zeggen. Hij is vermoord en vervolgens vergeten in Baren in de laatste week van de oorlog. Hij is vermoord op 27 april 1945. Echt vlak voor het einde van de oorlog. En ik ben hem eigenlijk min of meer toevallig tegengekomen. Net zo goed als hij net na de oorlog ook toevallig gevonden is. Hij is na de oorlog op 9 juni 1945 door de Barendse politie gevonden. Die waren eigenlijk op zoek naar iemand anders. Naar Ernst van Kempen, naar het lijk van Ernst van Kempen. En die hebben toen deze man gevonden. En ik ben hem toevallig tegengekomen omdat ik in het strafdossier van de moordenaar aan het zoeken was. Vooral ook omdat die moordenaar, naar eigen zeggen, een schat verstopt had in datzelfde stukje bos als waar hij die twee moorden had gepleegd. En ik heb uitgezocht hoe dat allemaal zit, eigenlijk dat verhaal van die schat. En ook wie, voor zover als ik kan, wie Arnold Lotte Rijnman was.
Maar wacht even, want wat deed jij in dat dossier?
Wat deed ik in dat dossier? Nou, ik kwam in dat dossier omdat ik vooral op zoek ging naar hoe dat nou zat met die schat. Want op een gegeven moment heeft het Nationaal Militair Museum mij gevraagd of ik gastconservator wilde zijn. Ik kreeg de vrije hand om achter verhalen aan te gaan. En toen ben ik toch een verhaal uit gaan zoeken wat ik eerst eigenlijk niet, waar ik niet zo'n zin in had. Omdat het ging over een schat die verstopt zou zijn. En ik heb zo mijn ervaring met dat soort verhalen. Maar toen ben ik toch uit gaan zoeken hoe dat zat. En het blijkt dat de Nederlandse regering in 1960 drie keer gezocht heeft naar een schat in Baren, in het Barense bos. En dat de man die toen verantwoordelijk was voor die zoektocht, een J.J. de Vries, directeur van het Nederlands Beheersinstituut, wat viel onder financiën, die heeft met die moordenaar, met Willy Koela, met die oorlogsmisdadiger die schat verstopt zou hebben, gebeld. En hij geloofde Willy Koela. En toen ben ik op een gegeven moment uit gaan zoeken wie Willy Koela was. En toen, zo kwam ik in zijn strafdossier. Want hij is in Nederland veroordeeld voor moord als SS'er.
Ah, en toen was je in het dossier. En wat was toen de grootste vondst die je daarin in tegenkwam?
Ja, dat vond ik het. Nou, ik vond het vooral heel raar om te zien dat er. Je kunt nergens een foto vinden van Willy Koela. Maar in zijn dossier zitten gewoon foto's. En ze hebben hem een reconstructie laten lopen als onderdeel van zijn proces. Op de plaats delict wijst hij aan. Gewoon waar hij gelopen heeft en waar hij Ernst van Kempen heeft doodgeschoten. En ineens wijst hij nog gewoon een plek op de grond aan. En daar stond bijgeschreven: graf van Loterijman. En. Ik vond dat zelf eigenlijk heel erg raar en ook schokkend om te zien. Omdat in dat stukje Barendse Bos, daar waar dat gebeurd is, herinnert niks daaraan. Voor die Ernst van Kempen is een steen geplaatst en een kruis geplaatst. Maar voor Loterijman helemaal niks. En ik kon op het Joodse monument ongeveer niks van hem vinden. Ja, dat hij doodgeschoten was in Barend met een verkeerde datum erbij. Geen foto, niks. Ik kon ook niet vinden waar hij herbegraven was. In Utrecht niet, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. In Amsterdam niet. De Joodse gemeenschap wist niet waar hij was. En ik vond dat eigenlijk ontroerend en storend dat. Dat iemand gewoon weg is. En de nazi's noemden dat ausradieren, uitgummen. En ik dacht, het is, zo ziet dat eruit als het gelukt is. Hè? Je kunt gewoon helemaal niks meer terugvinden van hem. En toen heb ik eigenlijk besloten om te proberen dat alsnog te laten mislukken. Voor zo goed als ik kan. om te proberen, bijna als daad van verzet, toch zo ieder snippertje te verzamelen van die vergeten man. En toen ben ik dat uit gaan zoeken.
Ik zou mij ook ontzettend fascineren hoor, als ik tegenkom. Maar het is wel grappig inderdaad. Je eigenlijk met een heel ander verhaal bezig bent. Je vindt opeens inderdaad een mystery person.
Ja.
En je gaat gewoon dat spoor in één keer in.
Ja, ook. Maar ook omdat dat met het verhaal te maken heeft. Kijk, dat verhaal van die schat. Die Willy Koela begraven zou hebben. Die schat, dat is roofbuit. Weet je, dat zijn allemaal gestolen dingen. Die hebben eigenlijk ook te maken met het verhaal van deze verdwenen man. Namelijk. Dit soort mensen zijn bestolen. Dit soort gewoon de slachtoffers zijn bestolen. Dus daar waar dat zoeken naar zo'n schat een soort jongensboekgehalte heeft. Hoort deze andere kant daar echt heel erg bij. En zo kwam ik ook in een soort spagaat, zou ik maar zeggen. En eigenlijk merk ik toch dat het. Ik vind dat toch belangrijker. Ook omdat ik me daarmee identificeer. Weet je, dat had ik ook kunnen zijn. Of jij, of ieder van ons in andere tijden. Had je aan de rand van dat gat in het bos kunnen staan. Terwijl hij had. Ja, het enige wat hij gedaan had, is wat hij was, is dat hij Jood was, zou ik maar zeggen. Dus daar kan hij niks aan doen. Dus dat vond ik echt. En het is natuurlijk zo. Kijk, Simon Wiesenthal heeft gezegd. 6 miljoen doden is niet 6 miljoen. Hè? Weet je, 6 miljoen is 1. En nog 1. Mm-hmm. En nog 1. En nog 1. En dit is er 1. En die komt eigenlijk ineens. Kom ik hem tegen. En dan kom je toch bij die vraag. Ja, en wat doe je dan? Weet je, wat ga je dan doen? Dus ik heb mijn best gedaan om daar zoveel mogelijk aan te doen. En ik ben bezig gegaan ook met proberen een gedenkteken van hem voor elkaar te krijgen in het bos. Net zo goed als er voor die Ernst van Kempen gedenkteken is. Ook gewoon een plaats in de geschiedenis voor hem. En dan ben ik gaan crowdfunden. En gisteren heb ik in Baren voor de voorlaatste keer het verhaal verteld. En we zijn met. Ik moet eigenlijk €3.000 bij elkaar krijgen voor die steen. Nog los van de plaatsing dan. Maar we zitten op 2500 nu, we zijn er bijna. Maar de burgemeester in Baan heeft al gezegd, die steen komt er sowieso. Ja, maar dat vind ik wel echt mooi. Ja. Dus dan merk je toch dat er ook in Baren dat wel toch op zijn eigen manier gevolgen heeft. Want mensen wisten het gewoon echt niet. En ik ben zelfs tijdens het vertellen van dit verhaal een man tegengekomen die als piepjonge politiefotograaf een foto heeft gemaakt van die moordenaar, van Willy Koela. En hij werkte dus eigenlijk voor de politie. En hij zei, dat is toch gek. Want ik ken dat verhaal van Ernst van Kempen, van die Barendse jongen wel. Maar het verhaal van de Joodse standaards helemaal niet. En dus zo kunnen we toch proberen. Ja, het is een beetje zoals de steen van Bram van Meulen, zou ik maar zeggen. Dus ik heb een steen verplaatst in de rivier. En de rivier zal nooit meer helemaal hetzelfde stromen. En dat is in dit geval een klein beetje ook zo, voor zo goed als ik kan. Maar ik ben dus gewoon op gaan zoeken naar alle dingetjes die ik van hem kon vinden. En eigenlijk bij hem op het Joods monument staat een foto van zijn vrouw. Want hij was 2 keer getrouwd met en 2 keer gescheiden van dezelfde vrouw.
Oh.
Wat al wonderlijk is op zich. Dat was eigenlijk het enige detail wat ik van hem wist. Dat is een apart detail, zeg. En er staat een foto op van haar. En er staat, dat is een best een mooie foto. En daaronder staat Lies de Leeuw gedrukt op de foto, zou ik maar zeggen. En ik dacht, ja, wie heeft er nou een foto van zichzelf met haar naam erop? Een zangeres. En toen ben ik dat uit gaan zoeken. En ze blijkt inderdaad een zangeres te zijn geweest. Die gezongen heeft voor de radio. Voor KRO Radio. En dan moet je binnenkort een muziekje starten. Want ik heb een liedje van haar gevonden.
Nou ja, ik ben zeggen. Ik heb hem doorgekregen. Ja. Hoor, Lies de Leeuw bij deze.
Een visser kon maar geen visje vangen. Al deed hij nog zo goed zijn best. Het beste aas en de fijnste hengel hielp hem zo weinig als de rest. Als je vissen wil gaan vangen, moet je gaan vissen waar vissen zijn. Anders is je kans verkeken. Als er geen druiven zijn, komt er geen wijn. Een jager kon maar geen haasje vangen, al deed hij nog zo goed zijn best. Een goed geweer en de beste kogels, het hielp hem zo weinig als de rest. Als je haasjes wil gaan schieten, moet je gaan jagen waar haasjes zijn. Anders is je kans verkeken. Als er geen druiven zijn, komt er geen wijn. Een jongen kon maar geen meisje krijgen, al deed hij nog zo goed zijn best. Zijn zondagse pak en zijn liefste lachje, het hielp hem zo weinig als de rest. Als je een meisje wil gaan vangen, moet je gaan vangen waar meisjes zijn. Anders is je kans verkeken. Als er geen druiven zijn, komt er geen wijn.
Als er geen druiven zijn, komt er geen wijn. Ja, dit is ook zo.
Maar dat is eigenlijk een beetje wrang in het kader van dit hele verhaal. Ja, want opent dit hele, wat bekend is van Ernst van Kempen, de andere moord die gepleegd is, is dat het te maken had met wijn.
Oh,
dat die mannen van de Sicherheitsdienst kwamen aan het eind van de oorlog in Baren. En op 25 april hadden zij zin in wijn. En alleen, zij hadden geen wijn. En toen zijn ze naar de destillateur in Baren gegaan. En die hebben daar, ze hadden gehoord dat hij daar zat. En die hebben daar 300 flessen rode wijn gevorderd. Gestolen eigenlijk. En op paardenwagen geladen en weggereden daarmee. En de jongste zoon van die destillateur, Ernst van Kempen, hij was 21. Maar hij is daar achteraan gegaan op de step. Hij had geen fiets meer. En die is toen op een gegeven moment, omdat hij aan het sterpen was, opgevallen. En zij hebben hem toen aangehouden. En toen bleek hij iets bij zich te hebben wat hem verraden heeft. Dat hij bij het verzet zat. En toen hebben ze hem verhoord, heel bruut verhoord. En gevangen genomen, verhoord. En allebei zijn armen gebroken. En die avond doodgeschoten. Dus als er geen druiven zijn, komt er geen wijn. Dat is zo, tenzij je hem gaat stelen. Dus sowieso, dit verhaal hangt van een soort symboliek aan elkaar. Net zo goed als die man Loterijman, die ik toevallig heb gevonden. Hij heet echt Loterijman, dat is gewoon zijn achternaam. Maar die moordenaar, Willy Kula, die komt oorspronkelijk uit Oberschlesien, dat is nu Polen, dat is eigenlijk een Pool. En Kula betekent in het Pools zoveel als kogel, weet je wel. Dus het is echt een heel raar,
bizar
verhaal. Waar een aantal lijnen helemaal in een heel korte periode aan het eind van de oorlog samenkomen. Maar ik ben dus die Arno Loterijman gaan uitzoeken zo goed als ik kon. En ik dacht bijvoorbeeld, hij komt oorspronkelijk uit Utrecht. Hij was tandarts. Hij heeft tandheelkunde gestudeerd dan in Utrecht, neem ik aan. Dan zou hij best, dat blijkt ook zo te zijn trouwens, maar dan zou hij best lid kunnen zijn geweest van de studentenvereniging. Dat blijkt ook zo te zijn geweest. Hij zat bij Unitas, de studentenvereniging. En er is een senaatsvergadering over Arnold Lodrijman geweest. En over dat hij in een vechtpartij terecht is gekomen. Met zijn dronken hoofd eigenlijk. En dit hele verhaal zit vol drank hoor. Maar, maar dat is gewoon echt wel echt wonderlijk. Dus ook vind je gewoon van die kleine stukjes terug van die man. En lukt het toch om in ieder geval het gevoel te hebben. Gewoon dat gewoon een mens was en iemand. Twee keer trouwen, twee keer scheiden is al gewoon nog niet de alledaags, zal ik maar zeggen.
Nee.
En er zit één foto bij. Ja, ik zal er nooit helemaal achter komen. Maar foto, tenminste, ik heb één foto gevonden van Unitas, de studentenvereniging Unitas in 1923. En dat is de tijd dat hij erbij zat. En dat hij zou op die foto kunnen staan. Zou heel goed kunnen. Alleen ik heb geen namen bij die foto. Maar er staat op die foto één man. En die kijkt. Bijna niemand is op het letten op die foto. Maar eentje die kijkt recht in de camera. En dat lijkt. Nou, eerlijk waar, die lijkt er echt op. Want gelukkig heb ik later toch nog echt één foto gevonden van hem. Omdat ik toch een via het klassieke radioprogramma Adres Onbekend nog een familielid van hem heb gevonden. En de stamboom die ik had, die ik volgde, die bleek niet te kloppen. Volgens mij, de stamboom die ik had, had zijn zus geen kinderen. Maar die bleek wel kinderen te hebben gehad. Oh. En die zoon van die zus, die had weer een zoon. En die zoon had nog één fotootje van zijn vader met oom Nol. En dus dat is die foto die ik heb. En ja, hij lijkt echt op die man hoor. Maar dus zo ga je. Kijk, ik ben een liedjesmaker en een verhalenverteller. En ons soort mensen, zou ik maar zeggen, houdt van details. Dat zijn dingetjes die je vast kunt pakken waar je iets mee kunt. En dus net zoals een stukje behang wat los zit, zou ik maar zeggen, waaraan je gaat trekken. En er komt echt van alles.
Weet je, achter vandaan.
Zo krijg je dus gewoon een. Dat is misschien een niet orthodoxe invalshoek of zoiets. Gewoon zo'n toevallig gevonden man. Maar uiteindelijk zie je wel heel veel van de geschiedenis op die manier. En dat vind ik echt bijzonder om te doen. Daar kan ik echt iets mee.
Nou, wat ik ook zo mooi vooral eraan vind, wat je ook al een beetje vertelde nu ook, hoe het in Baren was gegaan en dergelijke, dat iedereen er steeds bij betrokken wordt en ook nieuwsgierig wordt en dingetjes gaat verzamelen en überhaupt dat er geld wordt ingezameld voor sustain. Ik vind het zo leuk dat je wat je al net al zei, iemand die overleden is, in een tijd waarin heel veel mensen overleden, waar je heel makkelijk over kan zeggen, het is lang geleden, het is de een van de velen, laat maar gaan. Dat jij die gewoon een gezicht hebt gegeven. En waardoor mensen toch gaan beseffen van dit is een mensenleven. Wat heel verwaard is. Met een heel mooi verhaal. En een hele, ja, ook een familie, een geschiedenis.
Ja, het is een heel mens. Weet je, het is echt,
ik kleur het in.
Ja, dat. En natuurlijk zijn er heel veel overleden. Maar dit is ook iets waardoor je dat voelt. Weet je wel.
Precies.
Dit geval heb ik geprobeerd zo goed mogelijk te laten zien. En zo zijn er nog heel veel die jij niet weet, zou ik maar zeggen.
Precies.
En dat is belangrijk om je te realiseren en toch bij stil te staan. En het heet Lot van Lodrijman, maar ik vind dat iedereen verdient een beter lot dan zo vergeten te worden. Maar daar heb ik dan ook wel een liedje over gemaakt. Uiteindelijk worden we allemaal vergeten, dat weet ik wel. Maar in vergetelheid gestort worden is nog wat anders. Als mensen daar actief mee bezig zijn om jou weg te maken. Dus om jou te vermoorden. Dus,
waarom was dat zo dat hij eigenlijk dat het hele verhaal rondom hem zo is weggeveegd?
Ja, dat weet de burgemeester ook niet. Ik was. Dat vragen mensen zich af, dat is gek. Ik denk zelf, bedoel, zonder daar. Iets verder achter te vermoeden of zo. Ik denk eigenlijk dat het vooral kwam omdat hij niet uit Baren kwam. Dus hij was een vreemde daar. En ik heb wel gehoord van iemand, en dat is nogmaals, ik geloof echt helemaal niet dat het kwaad bedoeld is, die zei, ja, ik wist wel dat er naast die jongen uit Baren iemand doodgeschoten was, maar ja, hij kwam niet uit Baren en toen heb ik dat verder niet uitgezocht. En nou ja, het is gewoon heel gek, want op een gegeven moment, ik kon dus niet vinden waar hij begraven was, waar hij herbegraven was. Hij is gevonden, hij is eigenlijk toevallig gevonden door de politie. Maar hij is herbegraven, nou niet in Utrecht, niet in Amsterdam. Waar dan? Toen heb ik op een gegeven moment tegen de burgemeester gezegd, met wie ik een hele goede relatie heb. Maar jullie moeten dat weten, dat kan niet. Zeg maar, er is iemand opgegraven, die is ergens gebleven. Waar staat waar die is gebleven?
Ja.
En toen heeft hij gezorgd, de burgemeester heeft moeite gedaan. En toen is er wel een papiertje boven water gekomen. Inderdaad, Arnold O. Drijman is begraven op de Algemene Begraafplaats in Baren. En daar is hij in 1960 geruimd. Dus hij is weg. Maar ze wisten dat hij zo heet. Dus waarom is daar niet een heel klein beetje moeite gedaan om mensen op de hoogte te brengen daarvan? Gewoon, het is een heel aparte naam, Lood Drijman. Daar heette er heel weinig Lood Drijman.
Precies,
en er leefde er aan het eind van de oorlog echt nog een aantal. Dus ja, dat is gewoon gek. En toen ik bij mijn première was, achterneefje, de zoon van zijn neef. En zij kende dat verhaal ook helemaal niet goed. Maar de vrouw van die man heet Raymond, eigenlijk met een beetje geschokt aan het eind van. Maar er is helemaal niet naar hem gezocht. Maar hij werd dus helemaal niet gemist. En dat is, ja, dat is heel eenzaam, weet je. Dat gebeurt wel eens, zeg maar, tijdens dit verhaal, dat mensen zich soms ineens iets stukje daarvan realiseren. Of op zichzelf betrekken, weet je wel. Of op de mensen waarvan je houdt.
Ja, maar dat is de kracht van het verhalen vertellen natuurlijk, hè, als je het goed doet.
Ja, dat hoop ik. Ja. Nou, maar ik vond dat vond ik dan echt wel bijzonder. Dat gisteren ook iemand kwam vertellen van, ik had een paar keer tranen in mijn ogen. En dat eigenlijk voor iemand die ik helemaal niet ken. Maar ik denk, ja, nee, maar dat is wel vaker zo met huilen. Je huilt om jezelf of mensen waarvan je houdt. Mm-hmm. En je betrekt dat op jezelf. Dat doet een verhaal als het goed is. Dus ik zou zeggen, denk daar maar eens over na, weet je wel. Of gewoon ook over wat we elkaar aandoen en wie dat gewoon iemand is, was.
Ja, want dat hoor ik nu ook een paar keer terugkomen in hoe je het vertelt natuurlijk ook. En dat maakt het voor jou denk ik ook heel persoonlijk, toch? Dat je direct kon inleven in hoe eenzaam dat zou zijn.
Ja.
Ja, want hoe heb je dat gebruikt in jouw verhaal om dat bij mensen dat gevoel over te brengen?
Nou ja, ik probeer eigenlijk een paar keer in dit verhaal dat door de tijd heen te trekken naar nu. En dat doe ik over het algemeen gewoon met liedjes. En ik heb bijvoorbeeld, zoals die jongen, waar ik mij ook mee identificeer, hoor. Je kunt je met meerdere identificeren. Maar die daar achteraan gestept is, achter die SS'ers, dat is echt behoorlijk stom, hoor. Weet je wat? Wat denk je daarmee te winnen? Mm-hmm. Dus des langer ik erover nadacht, des te meer ik tot de conclusie kwam dat hij er volgens mij ongeveer helemaal niet over na heeft gedacht. Want hij is er achteraan gestept, terwijl hij ook nog iets bij zich had wat hem verraden heeft als zijnde bij het verzet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij dat gedaan heeft omdat hij 21 was. Gewoon. Omdat hij daar gewoon niet over nagedacht heeft. En ik heb een liedje gemaakt over 21 zijn. En ondertussen, ik ga niet die steptocht moet wel erin, maar ik ga niet iemand in een knikkerbokker op de step zetten, zou ik maar zeggen. Ik wil dat jij zelf voor je eigen gevoel op die step zit. Dus wij vliegen met de camera onder de blaadjes door. In deze tijd, weet je, eind april, begin mei, ontluikende groen, daar waar hij gestept heeft. En dan komt dat liedje. En nou, ik heb dat meerdere keren gehoord dat mensen zeggen, of in ieder geval een aantal vrouwen, maar ook gewoon van mannen hebben gehoord van, weet je, zoals de directrice van het museum waarvoor ik het gemaakt heb, die zei, ja, ik heb een zoon die 21 is en die zou dat echt me zo doen, hoor. En ja, en dan werkt het. Dus ik probeer dat gewoon door dingen op mezelf te betrekken en dat dan weer te vertalen gewoon naar de mensen, zodat zij zelf ook even op de step zitten of zelf vergeten zijn.
Zullen we mensen eens eventjes die aan het luisteren zijn op de step zetten dan?
Nou ja, dit is de andere step, ja.
Dit is
de
andere step?
Ja.
Maar stil is de wind, liedje van jou.
dan is het voorbij. Aan hem. Mijn geschiedenis is onbekend. Ligt aan degene die mij heeft ontkend. In rook opgegaan, toch heb ik echt bestaan. We'll be right back.
Asphalt Tango heette dit. Van varen. En dan moet je me even gaan helpen hoe ik dat eruit spreek.
Ja, volgens mij Chiocalia.
Chiocalia. Dat klinkt heel aannemelijk. Ik ben heel slecht in andere talen dan Nederlands. Dus wat dat betreft heb je me goed geholpen. Maar dat was de keuze van jou, hè?
Ja, ik vind dit fantastische muziek. Om meerdere redenen. Het is, kijk, dat het verhaal van Arnold Lutherijnman gaat over een man die eigenlijk, ja, dan die Jood was. Zigeuners waren ook de sjaak, zou ik maar zeggen. En dit zijn zigeuners. En ik vind het fantastisch. Ik vind de muziek fantastisch. En het is, dat vind ik bij dat hele verhaal van Arnold Lutherijnman ook, als ik er zelf mee bezig ben. Dat je ineens ook ziet wat voor ravage die de nazi's en de oorlog waren voor de Joodse gemeenschap en voor zigeuners en de homo's. En ik vind zeg maar, de cultuur die vernietigd is. En ik vind dit ook fantastische muziek. En ik identificeer mij dan misschien nog iets meer mee, omdat het ook ongeschoold is, zou ik maar zeggen. Dat het gewoon echt drijft op. Ja, enthousiasme en gewoon muzikaliteit. Een soort rauwe muzikaliteit. En niet geschoold. Dus gewoon echt recht uit het hart. Dat vind ik fantastisch.
Ik krijg een beetje het gevoel, als ik zo naar jou luister, hè, correct me if I'm wrong, maar dat jij je graag een beetje ook inzoomt op dingen waar mensen graag aan of makkelijk aan voorbij gaan.
Ja, dat blijkt, ja.
Ja, hè?
Ja, maar dat is iets, ik vind dat lastig. Dat is wel iets wat mensen ja, heel veel zeggen over mij. En maar ik kan dat heel moeilijk beoordelen.
Je doet dat niet opzettelijk.
Ja, nou ja. Ja, ik blijk dat te doen. Ik vind dat mooi. Weet je, soms zie je iets. Ik vind dat gewoon prachtig. Vandaag zag ik een kapot getrapte hangertje op de stoep. Dat was een hartje. Ja, dat vind ik gewoon een mooi beeld. Mm-hmm. Ja, daar heeft iemand zelfs gewoon bovenop gestaan. Maar dat, weet ik veel. Gisteren zag ik een slak die probeerde een grens over te streken. Dat vind ik ook heel gewoon een mooi beeld. En ja, opzettelijk. De meeste van die dingen doe ik zonder dat ik daar verder een heel duidelijk doel bij heb. Of om dat ik daar, dat in een voorstelling of in een verhaal wil gebruiken. Het valt me gewoon op. Maar wat mij ook wel opvalt, is dat mensen vaak als de dingen die ik doe, dan blijkt dat zij dat op vakantie wel doen, maar thuis niet eigenlijk. Dat je op vakantie wel gewoon op een bankje gaat zitten en het leven aan je voorbij ziet trekken. Of wel achter, weet ik veel. En er gewoon een mooi paadje in loopt. Maar hier, als je gewoon aan het werk bent, dan heb je veel te druk met duizenden en één dingen. Dus misschien is dat wat ik doe wel een groot pleidooi om toch wel iets vaker uit te stappen of gewoon in jezelf op vakantie te gaan. Ik merk dat ik er zelf gewoon vrolijk van word. Als je gewoon zoiets, maar dat kan ook, weet ik veel. Dat het licht mooi valt op een steen, dat is ook genoeg. Weet je, het gaat niet om spectaculaire dingen, maar wel dat je op een gegeven moment even. En ik geloof, kijk, als ik één boodschap heb in het leven, is het dat wel heel waardevol kan zijn om meer stil te staan bij je directe omgeving en meer verbinding aan te gaan met je omgeving. En volgens mij, als iedereen dat zou doen, ja, dan wordt de wereld echt een betere plaats. Als iedereen een meer verbinding zou aangaan of met verwondering zou kijken naar zijn buurman, dan was wereldvrede echt dichterbij, denk ik echt. Maar het begint gewoon met openstaan voor dingen. En,
ja, maar dit is denk ik ook exact eigenlijk waar ik een beetje op doelde. Want dat bedoel ik dan misschien meer met opzettelijk. Het raakt jou juist dat mensen aan dit soort dingen voorbij gaan. Dus dan heb jij toch ergens een drang om inderdaad mensen even wakker te schudden van ho, wacht even, je mist van alles.
Nou, het is meer zo dat mij opvalt dat mensen, als ik dat doe, dat mensen dat inspirerend vinden. En dat vind ik eigenlijk raar. Want dat kun je zeggen. Je kunt het gewoon nu hier op je stoel. Iedereen kan het.
Ja.
Maar mensen doen het niet. En op het moment dat, zeg maar, dat ik dat gewoon uit een soort van enthousiasme doe, dan vinden zij dat waardevol. Dat is een van de raarste ontdekkingen uit mijn leven, hoor. Dat door gewoon te zijn, ja, weet je, dat mensen dat fijn vinden. Dat is raar. Dat is echt raar. Dat heb ik op de middelbare school niet geleerd, zou ik maar zeggen.
Ja.
En maar ik vind Ja, weet je, ik doe het vooral omdat ik er zelf vrolijk van word. Weet je. En sowieso is het denk ik dat als je zelf vrolijk wordt van iets of energie krijgt van iets. En dat uitstraalt, dan krijgen andere mensen daar ook weer energie van. Dus het, mijn zendingsdrang is niet zo groot. Als andere mensen dat niet willen, dan doen ze dat lekker niet. Maar dan missen ze iets. Dan moeten ze zelf weten dan.
Maar ik denk dat daarom gewoon, weet je hebt allerlei soorten mensen naast elkaar nodig in de wereld. En ik denk dat het juist ergens heel mooi is dat mensen, een aantal mensen, een aantal dingen niet opvallen. Want dan heb je fantastische verhalen vertellen.
Ja, mensen zeggen wel eens, ik ben hun makkelijke oplossing, hè?
Ja, dat ben je het is ook zalig. Want jij weet ook, je vindt geschiedenis, vinden heel veel jongeren of een verschrikkelijk of een heel leuk vak. En dat ligt altijd aan de leraar. Ja. Toch? Van als iemand goed een verhaal kan vertellen, dan kan je er helemaal in opgaan. Ja. En als een slecht verhaal is, dan kan het het langste uur zijn van school waar je bij moet zitten.
Ja.
Dus, maar dat geeft al aan hoe belangrijk het is om een verhaal mooi te kunnen overbrengen. Want dat is, zo geef je geschiedenis door, maar ook allemaal belangrijke levenslessen en weet ik het wat nog meer.
Ja, ik had een leraar die... Daar ga ik weer. Maar die op de vierde klas lagere school was meester titelleer. Ik kom uit Limburg. En meester titelleer is de opa van Boris. Boris titelleer. Bosaris eigenlijk. En hij kon echt fantastisch vertellen. En dat heeft altijd diepe indruk op mij gemaakt. Maar wat de meeste indruk op mij maakte, was dat als hij ging vertellen, dan wreef hij altijd in zijn handen. En ik kan het nu nog steeds zien. Maar dat maakte een heel mooi geluid. Maar ik heb altijd klef handjes gehad. Dus mij lukt dat nooit. Maar van dat soort dingen zijn mij bijgebleven. Dus ik heb ooit een liedje gemaakt over mijn top 5 van mooiste geluiden die ik ken. En daar zitten die handen ook in van meester titelleer. Maar dan merk je gewoon dat je hoeft maar ergens te beginnen, zal ik maar zeggen. Om ergens bij stil te staan of op te wijzen. En dan mensen kunnen daar vaak wel iets mee. Of gaan bij zichzelf te raden. Ja, wat vind ik dan? Wat vind ik nou echt een heel mooi geluid? Weet je wel? Ik heb vaak wel gewoon van dat soort ingangetjes nodig om het ergens over te hebben. Gewoon iets tastbaars, iets heel simpels. En... Het is waar dat ik het heel erg leuk vind om te vertellen of om een echt een verhaal in te duiken. En ik vond het een enorm compliment toen mijn dochter, dat was een jaar geleden, toen was ze 16, op een gegeven moment zei, wat is geschiedenis eigenlijk interessant? Hmm. Terwijl, ik ben niet helemaal speciaal geïnteresseerd in geschiedenis. Ik ben gewoon, het is meer zo misschien dan een ander ding wat over geschiedenis, wat voor mij echt een inzicht was, is toen ik een keer in... Pompeji was. Ik weet niet of je in Pompeji bent geweest.
Ja, ben ik zeker geweest.
En daar ineens realiseerde ik mij, die mensen die leefden helemaal niet vroeger. Nee, die leefden nu. Gewoon in een ander nu, maar dat en alles dat spat er vanaf dat zij nu leefden, weet je wel. Zij hielden van lekker eten, van gewoon hielden van elkaar. Gewoon en dat was echt een belangrijk om je te realiseren. Dat zijn er gewoon mensen net zoals wij. En gewoon op een ander moment, maar net zoals wij. Dus die verhalen, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. En het gaat erom, vind ik, zeg maar, dat je een aantal dingen belangrijk vindt. En hopelijk over kunt brengen dat die andere mensen ook kunt laten voelen dat die belangrijk zijn. En een van die dingen is, is wel degelijk, dat staat haaks op onze Nederlandse cultuur. Die zegt, stilstand is achteruitgang. Maar ik denk dat stilstaan, je moet stilstaan om iets goed te kunnen zien. Hè? Dus ik ben voor stilstaan van tijd tot tijd.
Ik ben het er helemaal mee eens. Ik zou heel graag jou ook een verhaaltje terug willen geven. En als we het dan toch hebben over favoriete geluiden. Het stemgeluid van Bill Withers. Daar ben ik echt verliefd op. Hou je een beetje van Bill Withers?
Ja, nou, ik ken een paar dingen van hem. Ik vind het heel mooi.
Ik moest hier aan denken, omdat het gaat sowieso. Het is een oorlogsverhaal. En het is een heel mooi verhaal wat hij vertelt in de nummer. En dan ook nog met die prachtige, heerlijke stem van hem. Die waar ik uren naar kan luisteren. Zeker in de verhalende manier hoe hij dit lied heeft gezongen. Dus ik zou zeggen, sta hier even bij stil, luister even. En krijg dit verhaal van deze ene persoon waar hij even op inzoomt, even helemaal mee.
We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government. Very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back. And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter? Write a letter to my mother. Tell her to tell, tell her to tell, tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam, I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy and rosy colored glasses. I must admit it seemed exciting. In a way, but something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say. Harris.
me, no. Oh. Tell him I ain't gonna live to get much older. Shot me in my shoulder.
Bill Withers hoorde je in I Can't Write Left-Handed. Wat voel je ervan?
Ja, ik vind het heel, ik vind het mooi. En echt ook, maar ik voel me ook wel heel erg, net waar we het net over hadden, ik voel me heel erg verwant ook met de manier waarop hij het daarover heeft, zeg maar zeggen. Gewoon met, ik ga er gewoon ook over identificeren. Hè?
Ja.
En gewoon en over één geval nemen, één iemand, een detail eigenlijk, en dan nog zo'n arm. Maar daardoor wordt het ook, daardoor kun je er ook iets mee, zou ik maar zeggen. Je kunt.
Dan wordt het persoonlijk, hè?
Ja, weet je, de grote lijn kun je niet pakken, maar één zo'n geval, dat kun je echt voor je zien. Dus ik vind dat heel mooi. En I Can't Write Left Hand vind ik heel erg goed geraakt.
Nou, ik ben blij dat ik zo de goede knop heb ingedrukt hiermee. Dit heb ik altijd met jou, hè, Leon. Maar we kletsen natuurlijk zo lekker door, dat ben je zo door het uur heen. Dus we hebben eigenlijk nog maar plek voor één liedje zo meteen. En dan een beetje een vrolijke noot. En daarvoor gaan we dan richting Zuid-Afrika, hè?
Ja, ik vond het, zeg maar, naarmate ik langer dit soort dingen doe en geloof ik toch echt dat er, ik vind kunst een heel hoog woord en ik wil het eigenlijk gewoon liever niet zo over kunst hebben, maar ik geloof wel echt dat verbinding heel erg belangrijk is en dat het ook echt belangrijk is zoals Bill Withers doet of zoals ik probeer te doen, weet je, dat mensen gewoon kijken naar hun eigen leven en dat je probeert dingen te laten zien. En ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van gezien onlangs. Tenminste, ik ben wel een soort gastdocent op een kunstacademie in Tilburg. En daar hebben die studenten vorig jaar een project gedaan in een plaatsje in Zuid-Afrika. En die hebben mensen uit die plaats, uit de township en uit het andere deel van het stadje gevraagd om een voorwerp te geven. Iets wat heel veel betekent voor hen. En daar hebben ze samen met die mensen die mee wilden doen, daar iets over gemaakt. Een liedje of een theaterstukje of een schilderij of wat ook. En later hebben ze een tentoonstelling gehouden. En waarbij die mensen soms zelf ook een rol speelden of wat ook. En ik vond dat echt heel inspirerend om te zien, omdat je ziet wat dat betekent voor de mensen daar. Gewoon dat doordat zij dat voorwerp hebben gegeven, wordt dat voorwerp bijzonder. Wordt hun eigen verhaal bijzonder. Die studenten die maken daar iets mee. Die mensen laten dat zien aan anderen. Er ontstaat echt een soort verbinding. En ik hoorde ook een verhaal van de vrouw van een blanke wijnboer die nog nooit in de township was geweest. En er was nu dan die tentoonstelling. En ik geloof echt dat niet iedereen zal dat met me eens zijn. Maar ik kan me lekker helemaal niks schelen. Maar dat gewoon een functie van ons soort mensen is. Weet je? En dat daar een taak ligt van verbinden, van delen en ook vertalen. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus ik vond het echt inspirerend. Zeg maar. Dus kunst die na de samenleving gericht is en niet richting navel van de kunstenaar gaat.
Ja, heel mooi gezegd. Je had tijdens het nummer waar we ook even aan praten, zei je ook heel mooi het anders leren kijken naar iets. Hè? Maar ook het anders leren voelen eigenlijk. En het anders leren.
Ja, maar dat is, zeg maar, dat is eigenlijk wat
hoe je elkaar
Ja, wat belangrijk is, denk ik. Maar ook maar voor iedereen. Dat je op meerdere manieren naar iets kijkt. Maar ik denk ook dat je niet direct iets invult. Mensen doen dat heel snel. En ik zelf ook natuurlijk. Weet je, maar dat je soms gewoon iets opener probeert te kijken en of iets op meerdere manieren probeert te zien, dat is denk ik echt heel waardevol. En daar ligt een functie ook voor, nogmaals, voor liedjesmakers en allerlei dingenmakers, om ons opnieuw te laten kijken naar, ook naar ons eigen leven. En ik denk zeker nu in de tijd van polarisering en waarbij mensen iets alleen maar op hun eigen manier willen zien, dat het heel, heel belangrijk is dat mensen proberen die blik open te maken. En, of een spiegel voor te houden. Weet je. Daar zijn wij voor.
Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Het is ons erger dan ooit voelt het wel. Het zal niet zo zijn, maar zo voelt het natuurlijk nu, omdat we er allemaal middenin zitten. Alsof je allemaal in je eigen kampje wordt neergezet. En vanuit daar inderdaad naar elkaar van over een hekje moet gaan kijken. En
ja, ja, ja. Dus dat... De grap is, vind ik, wat ik ook zelf in Zuid-Afrika, toen ik in datzelfde plaatsje in Zuid-Afrika gespeeld heb, dat is vaak maar heel weinig nodig. Hè? Dus dat is dan ook wel, dat vind ik dan zelf wel bijzonder om te merken als ik zelf speel. Ik ben over het algemeen, ik probeer geen indruk te maken. Dus ik ben over het algemeen juist, als ik één ding ben, is het kwetsbaar. En als ik kwetsbaar durft te zijn, dan durven de mensen dat over het algemeen ook. En dan komen mensen met iets persoonlijks. En dan is het zo gebeurd. Het begint met dat iedereen een barrière opwerpt. Zeg maar, en dan gaat de ander ook een barrière opwerpen. Dus wij zijn er om die barrières naar beneden te krijgen, denk ik.
Ik vind dat een prachtige boodschap om mee te eindigen. Ik ga je vast heel veel succes ook wensen morgen in het Huis Utrecht. Dat is onderdeel van Theater Naar de Dam. Kunnen er trouwens nog mensen heen?
Ja, volgens mij wel. Tenminste, het is plek voor iedereen in de herberg. Dus kom vooral.
Lekker langskomen. Goed, dan gaan we nu afsluiten met Mirjam Makeba en Pata Pata. Dankjewel, Leon.
Graag gedaan.